moet je het hebben. Als antwoordlied gezang 408. Lied met een prachtig tempo. Nu laat ons God de Heere dank zeggen en hem eren. Gezang 408 in zijn geheel. Graag wil ik deze preek beginnen met een kleine waar gebeurde anekdote die een opa mij eens vertelde. Een van zijn kleinkinderen had de regels gehoord uit het lied Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Het kleine kind moest natuurlijk ook nog leren hoe je dat nou in praktijk moest brengen. En dat werd hem uitgelegd. Je mag de Heere God bedanken voor alles wat Hij je geeft, voor alles waar je blij mee bent. En meteen ging de jongen dat in praktijk brengen. Ik vertel maar, zoals ik het heb onthouden. Hij zei, dank u voor mijn vader en voor mijn moeder en voor mijn broertje. Amen. Een meelevende opa vroeg, ben je nu niet vergeten? Nee, wat was het antwoord? Ja, maar je hebt toch ook nog een zus? Moet je daar dan niet voor danken? Het kind was heel stellig. Nee, daar wil ik niet voor danken. Blijkbaar hoorde zij in de beleving van de jongste niet bij de zegeningen. Dit waar gebeurde verhaaltje sluit aan bij de beleving van velen, blijkt uit onderzoek. Wie opgroeide, misschien onder u ook nog wel, in een groot gezin, kreeg al snel te maken met een oudere broer of zus. Een deel soms van de verantwoordelijkheid van moeder, of misschien ook wel van vader overnam. En soms gebeurde dit door de nood gedwongen. En dan kwam er al heel snel veel last te liggen op die jonge schouders. En daar hebben jongere broers en zussen, ik zeg het voorzichtig, niet altijd waardering voor gehad. Maar ook het omgekeerde gebeurt. Ook dat laat onderzoek zien. Wie aan al wat oudere broers of zussen vraagt wat de grootste beproeving van hun leven is, krijgt al snel te horen, mijn jongere broertje of zusje. En wie daar nog dan is dat over doorpraat, zo van wat zit daar nou achter, stuit in een aantal gevallen op een duidelijke oorzaak. Jongere broertje, zusje, blijkt bijvoorbeeld makkelijker te leren. Het ging hem of haar zomaar voor de wind. Hij of zij had meer vrienden. Of meer succes. Of kan nog wel eens in iets heel anders zitten. Door al van dat soort factoren kan de familieband behoorlijk onder druk komen te staan. Wel, we herkennen deze dingen ook in de familie van Mozes. Zoals gezegd, vanmiddag hebben we aandacht voor zijn zus. Even opfris hoor, de herinnering, de kennis. Waar komen we die zus ook alweer voor het eerst tegen, jongelui? Ja, dan moet je even nadenken. Waar kom je? Hè?
Na de Rode Zee.
Jazeker, maar oké, dat is heel goed. Waar komen we haar voor het eerst tegen?
Bij de geboorte.
Oké, ja, 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 ja. Bij welke geboorte?
Ja, van Mozes.
Ja, inderdaad, vlak na de geboorte van Mozes, ja. Daar krijgt zij een van de meest opmerkelijke oppasbaantjes uit de geschiedenis. Zij past, zo noem je dat toch, op je kleine broertje. Dat in dat mandje, kistje, arkje, in het Hebreeuws, op de Nijl drijft. En dan krijgt hij eigenlijk ook al iets te zien van wie zij is. Zij kan onder druk snel nadenken. Door haar snelle optreden kon Mozes door zijn eigen moeder worden grootgebracht. Volg je die geschiedenis wat, dan zie je dat broer en zus na een jaar of vier afscheid moeten nemen van elkaar. Ze wonen niet eens zo ver van elkaar vandaan, maar komen terecht in een volkomen totaal verschillende levensomgeving. Mozes wordt de prins van Egypte en zij blijft slavenkind. Zijn zus moet het geweten hebben. Dan weten we niet hoe zij dat beleefd heeft. Was zij trots in die tijd op Mozes? Of domineerde dat toch die bezorgdheid over het feit dat dit Joodse kind zich wel heel ver verwijderde van zijn geestelijke wortels? Een feit is dat ze elkaar pas weer ontmoeten als Mozes de 80 gepasseerd is. Hij is dan 40 jaar prins geweest en 40 jaar schaapherder. En dan zie je, het initiatief komt van boven. De Heere brengt Mozes, Aaron en Mirjam, 3 kinderen uit een godvrezend gezin, weer samen. En samen mogen ze leiding geven aan Gods volk, ieder op hun eigen plaats. Prachtig om te zien waar dat mee begint. Ik zou haar zeggen met toekijken, en dan heb je het over die geschiedenis bij de Rode Zee. En bij de wonderen die eraan vooraf zijn gegaan, zij zien wat daarna nooit is vertoond, namelijk dat God zich persoonlijk met een heel volk bezighoudt. Hoe God bevrijdend werkt en het volk uit slavernij bevrijdt. Ze ervaren Gods leiding overdag via een wolkolom en 's nachts door een zuil van vuur. En na die wonderlijke doortocht door de Schelfzee begint het volk dan aan een nieuwe fase in de geschiedenis. Nu zijn we echt onderweg naar het beloofde land. En het is belangrijk om even te markeren, te noemen hoe de Heere God daarbij aan het werk gaat, net als bij de schepping, met man en vrouw. Ook Mirjam mag leiding geven. Het is de eerste van een stuk of 10 vrouwen in de Bijbel die met nadruk worden aangewezen als profetes. En wat houdt dat in? Dat is toch niets anders dan je mag spreken met gezag namens de Heere. En dan inderdaad aan de oever van de Rode Zee, de Schelfzee, blijkt ook haar muzikale talent, haar begaafdheid. Zij weet anderen te inspireren tot lofprijzing en aanbidding. Mirjam gaat vele vrouwen voor in een rijdans, een geweldig loflied om de grote daden van God te bezingen, te verkondigen. En daarbij wordt ze bezield door de Heilige Geest. Probeer je in te leven, dat moet een heel bijzonder moment zijn geweest in haar leven. Maar dan. Dan gaat de reis verder. En dan blijkt in alles dat Mozes voorop gaat. Zij ziet dat haar broer in de directe nabijheid van God mag komen op de berg Sinaï. Zij ziet dat hij telkens maar weer de eerst verantwoordelijke is. En dan, ja, dan gaan menselijke factoren een rol spelen bij haar. Als oudste kind raakt Mirjam het gevoel van verantwoordelijkheid. Dat raakt haar. Het gevoel dat veel oudste kinderen kennen. Ik hoor het ook bij mijn eigen zus. Voor haar blijft Mozes toch nog steeds dat jongste broertje. Ik herken het. Ja, mijn jongste broertje. Ik heb jou toch wel het leven gered toen je een babytje was. Het is eigenlijk onverteerbaar voor haar dat Mozes het nu voor het zeggen heeft. En zo groeit daar langzaam in haar hart jaloersheid, bittere afgunst. Herkent u die eigenschap, of jij? Afgunst is een venijnig, veelkoppig monster dat op allerlei manieren de kop opsteekt. Je kunt jaloers zijn op iemands uiterlijk, op zijn intelligentie, zijn gezondheid, zijn succes in de wereld, geld, bankrekening, de plaats in het gezin. En wij vergelijken ons vaak veel eerder met een begunstigd, een bevoorrecht mens. En dan voel je jezelf al veel minder. Maakt je onzeker. En als je ruimte geeft aan die eigenschap, je leest ook door in de Bijbel, dan zie je dat dat vroeg of laat gaat ontsporen. Kijk maar bij Mirjam in onze schriftlezing. Zij kan dat niet voor zichzelf houden. En ze gaat er dus mee naar haar oudste broer. En Aaron luistert gewillig. Hij corrigeert haar niet, maar steunt haar eigenlijk wel in haar verzet. En zo smeult daar van binnen een vuurtje. Een vuurtje dat eigenlijk alleen maar wacht op een gelegenheid om op te laaien. En die kans doet zich voor als Mozes een huwelijk sluit waar Mirjam het niet mee eens is. Tussen twee haakjes, dat moet dan voor Mozes een tweede huwelijk zijn geweest. Want het gaat hier over een Nubische, een Ethiopische vrouw. En Zippora, waar Mozes eerder mee getrouwd is geweest en waar hij twee zoons bij kreeg, was een Midianitische vrouw. Maar Mirjam vooral, en Aaron gaat wel mee, gebruiken dit huwelijk als excuus om hun kritiek te spuien. Daar is op zich niets mis mee. Want als ik puur naar de feiten kijk, dan denk ik, nou, ze hadden ook wel een punt. Er is ook wel reden voor kritiek. Een tweede huwelijk zou een gespreksonderwerp kunnen zijn. Want wij weten bijvoorbeeld niet of Zippora al was overleden. En een tweede gespreksonderwerp zou dan toch ook nog zeker kunnen zijn. Hij trouwt met een niet-Joodse vrouw. En een vraag die dan direct bij mij omhoog komt is, was ze wel een gelovige? Daar zou je dus over door kunnen praten. En dat mag toch? Ook leidinggevende, ook ambtsdragers vandaag, mogen aangesproken worden op hun daden en op hun levenswandel. En dat geldt dus ook voor Mozes, hoe bijzonder zijn positie ook was. Maar als je goed luistert, dan merk je het. De kritiek van Mirjam is slechts de aanleiding. Er blijkt een veel diepere oorzaak te zijn. Ineens wordt daar zichtbaar wat er in haar hart leeft. Want wat zij ten diepste wil, is de autoriteit van haar broer aantasten. En dan komt het er ook uit. In Numeri 12 vers 2. Heeft de Heere soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken? Hij heeft toch ook door onze mond gesproken? Ik mocht toch ook profiteren? En daar komt dus de aap uit de mouw. Is Mozes soms de enige leider die God heeft aangesteld? Vragen ze zich af. Zijn wij dat niet even goed? Bij alle problemen die Mozes tegenkomt als leider, komt deze kritiek hard aan. Daarbij zou je dus kunnen zeggen, van je familie moet je het hebben. Voor zover ik weet, is dat nou typisch zo'n uitspraak die meestal alleen maar gebruikt wordt als mensen kritisch en bitter zijn. En vaak is daar ook alle reden voor. Maar laten we nou eens even die familiebanden wegdenken. Laten we het ook maar plaatsen in het samenleiding geven aan een bedrijf bijvoorbeeld in de samenleving. Naast de medewerkers moeten geen kritiek op elkaar uitoefenen over de ruggen van anderen heen. Naast de medewerkers moeten niet achterbak zijn. Dat geldt ook voor de werkers in de kerk. Er is onlangs, zeer recent, een gedragscode voor mensen ontwikkeld die in de Nederlands gereformeerde kerken werken. Binnenkort, kerkraadsleden, ligt die op uw tafel met genoeg exemplaren om uit te delen aan anderen die een plekje in de kerk hebben, de predikant, de ouderlingen, de diakenen en andere werkers in het veld. En daar staat ook met nadruk een stukje in over hoe ga je nu met elkaar om. Ik noem daar twee dingen uit. De kerkelijke werker is een verzamelnaam, stelt zich collegiaal en loyaal op ten opzichte van de anderen die werken in de kerk. En is zich bewust dat ze samen met anderen hun dienst verrichten in het Koninkrijk van God. En het tweede, kritiek op elkaars functioneren is wel mogelijk, maar nooit waar die ander niet bij is. en nooit over de hoofden van anderen heen. Om het eens praktisch in te vullen, zo zal een ambtsdrager die een huisbezoek aflegt, nooit daar kritiek geven op anderen die in de kerk aan het werk zijn. Dat bespreek je in de directe nabijheid, één op één of soms met een paar mensen, vertrouwelijk waar die ene persoon waar het om gaat bij is. Ook Mozes had van zijn naaste medewerkers, in dit geval zijn broer en zus, steun mogen verwachten in plaats van afwijzing. Want juist zij konden toch weten hoe zwaar zijn taak was. Maar die steun krijgt hij niet. Niet van mensen. En zo ontdek je ook hier iets van deze gelovige Mozes. Goed om naar hem te kijken. Wat doet hij? Wat zegt hij als hij zo zwaar onder vuur komt te staan? Wat doet Mozes als er een aanval op zijn leiderschap gedaan wordt? Hoe verweert hij zich nu? Heel opmerkelijk. Ja, dat zou nou in vers 2 of in vers 3 van onze schriftlezing moeten staan. Maar er staat niets van die naad. Althans, niet dat Mozes zichzelf verdedigd heeft. Wat staat er dan wel? Het zijn twee opmerkelijke dingen. Ik begin bij het tweede. Juist hier staat in de Nieuwe Bijbelvertaling dat Mozes een zeer bescheiden man was. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Dat is een goede weergave van wat er in het Hebreeuws staat. Goed om dat zo naar voren te brengen. Bescheidenheid van Mozes. Toch vind ik de vertaling van 1951 mooier, omdat daar een ander woord gebruikt wordt. Daar staat: Mozes was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig mens op aarde. Zachtmoedig. En waarom spreekt dat woord mij zo aan? Omdat zachtmoedigheid in het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk wordt benoemd als een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Hier zie je inderdaad in het leven van Mozes op indrukwekkende wijze wat de Heilige Geest in mensen doet. Mozes was een mens vol van de Heilige Geest. En je ziet in zijn leven gebeuren hoe hij gevormd wordt. Kijk maar eens 40 jaar terug. Toen hij 40 jaar was, was hij ongeduldig. Was hij opvliegend van karakter. Zo opvliegend dat hij een Egyptenaar doodsloeg. Hij had grote plannen met Israël. Hij dacht op dat moment: ik ben de meest aangewezen persoon om Israël te verlossen uit Egypte, staat er in de Bijbel. En dan slaat hij die Egyptenaar dood. 40 jaar later, 40 jaar in de omgang van God, met God, 40 jaar door de doorwerking van de Heilige Geest, is hij een ander mens geworden. Vroeger zou hij meteen boos geworden zijn. Vroeger zou hij meteen in de verdediging zijn geschoten. En daar had hij alle reden toe bij die bittere ontevredenheid van zijn zus. Maar nu zwijgt hij bij deze kritiek. En dat is veelzeggend, vind ik. Hoe gemakkelijk is het namelijk als mensen kritiek hebben om iets venijnigs terug te zeggen. Kijk maar naar jezelf. Maakt u het zelfs mee dat iemand kritiek heeft op uw of op jouw functioneren? Onze eerste reactie is toch meteen in de verdediging te schieten? Mozes doet het niet, hij is zachtmoedig. Meer dan enig ander mens op de wereld. En daarin lijkt deze broeder, deze gelovige, heel veel op de Heere Jezus, die hierin volmaakt was en is. Maar dan ook de tweede opmerking. Wat staat er wel ook nog? Het blijkt niet nodig dat Mozes zichzelf verdedigt. Aan het slot van vers 2 staat namelijk: en de Heere hoorde het. Het is de Vader in de hemel die zelf reageert. Hij kan en wil blijkbaar niet zomaar stilzwijgend toekijken als zijn kind, want daar gaat het om, als zijn kind onder vuur genomen wordt. En dan komt God ook meteen dichtbij vanuit zijn hemel. En hij roept Aaron en Mirjam, die de aanstichter was van het kwaad, ter verantwoording. En hij geeft hen dan ook goed te verstaan dat Mozes in alle opzichten een profeet is die ver boven alle andere profeten uitsteekt. Ik spreek rechtstreeks met hem. Ik spreek met hem als met mijn vriend. Hoe durven jullie aanmerkingen te maken op mijn dienaar? Zo ontbrandt Gods toorn tegen Mirjam, de hoofdschuldige. Als straf wordt ze meelaats, een ziekte met geen ander uitzicht dan de dood. Ze maakt de leider tot een uitgestotene, een paria. En dan komt Mozes weer in beeld. Bij de berg Sinaï was hij in de bres gesprongen voor het hele volk. Nu blijkt hij voorbeden te doen voor zijn zus. En dat is echt iets om over na te denken. Ik zou willen zeggen, een wens, dat is ook iets om in praktijk te brengen. Voorbeden voor elkaar. Juist ook als het gaat om iemand waarvan je zegt, hij of zij haalt mijn bloed onder de nagels vandaan. O, mijn broertje, mijn zusje, ik heb zo moeite met je. O, puntje, 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 wat vind ik jou moeilijk om mee om te gaan. Wat bijzonder als wij voor deze mensen gaan bidden. En helemaal als dat gebeurt in je familiekring, dan wordt het helemaal positief. Dan is ons thema ineens niet meer een bittere uitspraak, maar een positieve uitspraak. Van je familie moet je het hebben. De kracht van de voorbeden. Je ziet het in deze geschiedenis. God antwoordt bij Mirjam op de voorspraak van Mozes. Duurt haar vreselijke ziekte slechts een week. In plaats van levenslang. Ook in zijn bidden lijkt Mozes zoveel op de Heer Jezus, die onze ziekten op zich heeft genomen, die enorm veel kritiek en verzet over zich heen heeft gehad, die afgewezen werd, ondanks het feit dat hij juist van de Vader is gegeven aan ons om ons te redden. Wat heeft hij veel stank voor dank gekregen. Toch is hij daar aan de rechterhand van de Vader om onze voorbidder te zijn. Onze Heer Jezus Christus bidt en pleit elke dag voor ons. En de Bijbel noemt hem wel op een heel bijzondere manier onze grote, ik zeg het in eerbied, broer. Wat een wonder. Geprezen zij zijn naam, want van deze familie moeten wij het boven alles hebben. Amen.